Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 78 zingen wij het tweede vers. Verborgen heen, met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelde, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen wij het nageslacht voor ogen. Des Heren lof, uit lands historie blaan, zijn sterke arm en grote wonderdaan. Wij noemen nu het tweede vers van Psalm 78. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Ezechiël, daarvan het 18e hoofdstuk en daarvan de eerste 20 versen. Wij herzeggen nu Ezechiël 18, de versen 1 tot en met 20, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de berijmde 10 geboden des Heren, en daarvan het 3e vers, voor beeldendienst zult gij u wachten, ik ben den Heer een ijverig God, ik straf die in 3 en vier geslachten, maar schenk mijn dienaars het zaligst lot. Derde vers uit het berijmde 10 geboden des Heren.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen Ezechiël 18, vers 1 tot en met 20. Verder geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: Wat is u lieden, dat gij dit spreekwoord gebruikt van het land Israël, zeggende: De vaders hebben onrijpe druiven gegeten, en de tanden der kinderen zijn stomp geworden. Terwijl waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo het u lieden meer gebeuren zal, dit spreekwoord in Israël te gebruiken. Zie, alle zielen zijn mijne, gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons zijn mijne. De ziel die zondigt, die zal sterven. Wanneer nu iemand rechtvaardig is en doet recht en gerechtigheid, niet eet op de bergen en zijn ogen niet opheft tot de drekgoden van het huis Israëls, noch de huisvrouw zijns naasten verontreinigt, noch tot de afgezonderde vrouw nadert en niemand verdrukt, de schuldenaar zijn pand wedergeeft, geen roof rooft, den hongerige zijn brood geeft en de naakte met kleding bedekt, niet geeft op woeker, noch overwinst neemt, zijn hand van onrecht afkeert, waarachtig recht tussen de een en de ander oefent, in mijn inzettingen wandelt en mijn rechten onderhoudt, om trouwelijk te handelen. Die rechtvaardige zal gewisselijk leven, spreekt de Heere, Heere. Heeft hij nu een zoon gewonnen, die een inbreker is, die bloed vergiet, die zijn broeder doet, een van deze dingen, en die al die dingen niet doet, maar eet ook op de bergen, en verontreinigt de huisvrouw zijns naasten, verdrukt de ellendige en de noodruftige, rooft veel roof, geeft het pand niet weder en heft zijn ogen op tot de drekgoden, doet gruwel, geeft op woeker en neemt overwinst. Zou die leven? Hij zal niet leven. Al die gruwelen heeft hij gedaan. Hij zal voorzeker gedood worden, zijn bloed zal op hem zijn. Zie nu, heeft hij een zoon gewonnen die al de zonden zijns vaders die hij doet aanziet en toeziet dat hij dergelijke niet doet. Die eet op de bergen nog zijn ogen opheft tot het rekhouden van het huis Israëls. De huisvrouw zijn naaste niet verontreinigt en niemand verdrukt, het pand niet behoudt en geen roof rooft, zijn brood geen hongerige geeft en de naakte met kleding bedekt, zijn hand van de ellendige afhoudt, geen boeker nog overwinst neemt, mijn rechten doet en in mijn inzettingen wandelt, die zal niet sterven om de ongerechtigheid zijn vaders. Hij zal gewisselijk leven. Zijn vader, terwijl hij met onderdrukking onderdrukt heeft, des broeders goed geroofd heeft en gedaan heeft dat niet goed was in het midden zijner volken, zie daar, hij zal sterven in zijn ongerechtigheid. Maar gij lieden zegt waarom? Draagt de zoon niet de ongerechtigheid des vaders? Immers zal de zoon die recht en gerechtigheid gedaan heeft en al mijn inzettingen onderhoudt en die gedaan heeft gewisselijk leven. De ziel die zondigt, die zal sterven. De zoon zal niet dragen de ongerechtigheid des vaders. En de vader zal niet dragen de ongerechtigheid des zoons. De gerechtigheid des rechtvaardigen zal op hem zijn. En de goddeloosheid des goddelozen zal op hem zijn.
De tekstwoorden voor deze doopdienst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Ezechiël 18, en daarvan de eerste twee versen. Ezechiël 18, de versen 1 en 2, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. Verder geschiedde des Heren woord tot mij, zeggende: wat is u lieden dat gij dit spreekwoord gebruikt, van het land Israëls, zeggende: de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn stom geworden? Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo het ulieden meer gebeuren zal, dit spreekwoord in Israël te gebruiken. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmiddag bij een dubieus spreekwoord. Een dubieus spreekwoord. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten waarom dit spreekwoord gebruikt werd. In de tweede plaats willen we erop letten waardoor dit spreekwoord verboden werd. En in de derde plaats willen we erop letten wanneer dit spreekwoord verdwijnt. Dus de tekstwoorden bepalen ons bij een dubieus spreekwoord, onze eerste gedachte, waarom dit spreekwoord gebruikt werd. Wat betekent dit spreekwoord eigenlijk? Waarom zei men dat? Waarom hoorde de profeet Jeremia en de profeet Ezechiël dit spreekwoord gebruiken? Onze tweede gedachte, waardoor dit spreekwoord verboden werd. We hebben dat gelezen uit het derde vers. De Heere verbiedt het om dit spreekwoord nog langer te gebruiken. En onze derde gedachte, wanneer dit spreekwoord verdwijnt. En dan moeten wij onze tekstwoorden in het verband zien. Want er is nog een plaats in de Bijbel waar exact hetzelfde spreekwoord genoemd wordt. En waar de profeet zegt dat dit spreekwoord straks niet meer gebruikt zal worden. We zullen daar straks op letten in onze derde gedachte uit Jeremia 31. En daarvan het 29ste en het 30ste vers. Gemeente, onze tekstwoorden zijn genomen uit de profetie van de profeet Ezechiël. En wij weten dat Ezechiël geprofeteerd heeft onder de ballingen in Babel. Wat was het een zegen dat de Heere ook onder die weggevoerde zijn dienstknechten had, die het woord Gods mochten verkondigen. En de Heere spreekt hier tot en door Ezechiël. Verder geschiedde des Heere woord tot mij zeggende: wat is u lieden dat gij dit spreekwoord gebruikt in het land van Israël? Dus jongens en meisjes, de Heere hoort wat wij zeggen. De Heere hoort dat de mensen in Babel dit spreekwoord gebruiken. En de Heere zegt tegen deze mensen: wat is dit? Waarom gebruikt u dit spreekwoord? Laten wij er ook op letten, gemeente, dat de Heere hoort wat wij zeggen. Wij denken soms dat de Heere alleen maar ziet wat wij doen, maar de Heere hoort ook wat wij zeggen. We mogen wel vragen: zet Heer een wacht voor mijn lippen. Want over ieder woord wat gesproken is, zullen wij eenmaal rekenschap af moeten leggen. Misschien moet de Heer ook vandaag tegen ons zeggen: wat is dit? Dat gij dit spreekwoord gebruikt, wat is dit? Dat gij dit tegen uw kinderen zegt, of wat is dit, jongens en meisjes, dat jullie dit tegen je ouders zeggen? Welke reden heb je daarvoor? En wat bedoel je daarmee? En niet alleen Ezechiël hoort dit spreekwoord gebruiken. Jeremia heeft geprofeteerd in de tijd voorafgaande aan de wegvoering. Ezechiël in de wegvoering, na de wegvoering. Jeremia voor de wegvoering. En hij heeft de wegvoering ook meegemaakt. Denk maar aan de klaagliederen. En Jeremia hoort ook onder die laaghangende oordelen de mensen dit spreekwoord tegen elkaar zeggen. Jeremia gaat daar ook tegen in. Wat is dat spreekwoord? Er is hier eigenlijk een heel hoofdstuk aan dat spreekwoord gewijd. Ezechiël 18. De profeet moet daar ernstig tegen waarschuwen. Het spreekwoord is dit: de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn stomp geworden. Wat wordt daar nu precies mee bedoeld? De vaders. Wie zijn de vaders? Nou, met de vaders wordt in dit spreekwoord bedoeld het voorgeslacht. Dus je opa en je oma. Of hun vader en moeder weer. Die voor ons geleefd hebben. Onze voorouders. En onrijpe druiven, wat zijn onrijpe druiven? Dat zijn druiven die nog niet rijp zijn. Wat denken jongens en meisjes, zijn die lekker? Nee, helemaal niet. Vruchten die niet rijp zijn, die zijn nooit lekker, die zijn bitter of zuur. Want nu, onrijpe druiven zijn vreselijk zuur, ze zijn wrang. En de tanden der kinderen zijn stomp geworden. Hoe kan dat nou van het eten van druiven? Daar krijg je toch geen stompe tanden van? Nou, dat kan wel. Want zuur is namelijk heel slecht voor je glazuur. Als je iets hebt wat heel, heel erg zuur is, dan is dat slecht voor je tanden. Dat breekt je glazuur af. En dat glazuur, dat is een bescherming voor onze tanden. Dus als dat glazuur afgebroken wordt, dan gaan onze tanden heel hard slijten. En dan kan het zijn dat je inderdaad stompe tanden krijgt. Dat is de letterlijke betekenis van dit spreekwoord. De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn aan het afbrokkelen. Het is wel eens meer als je iets gegeten hebt, een bepaalde vrucht gegeten hebt, dat je stroeve tanden krijgt. Dat is een teken dat dat een aanslag is op je gebit. Maar ja, als iemand onrijpe druiven eet, dan worden toch niet de tanden van de kinderen stroef en stomp? Nou, dat is eigenlijk de betekenis van dit spreekwoord. De kinderen zeggen, om maar bij het beeld te blijven, wij moeten het bezuren. Onze vaders hebben gezondigd en wij moeten het bezuren. Onze vaders hebben onrijpe tanden, onrijpe druiven gegeten en onze tanden worden stomp. Onze vaders hebben gezondigd en wij worden weggevoerd. Wij moeten naar Babel toe. De zonde van het voorgeslacht wordt aan ons toegerekend. Dat is toch oneerlijk? Eigenlijk zou je kunnen zeggen, is het een beschuldiging in de richting van de Heere. U bezoekt ons vanwege de zonde van onze vaderen. En wat onze vaderen gedaan hebben, dat hebben wij toch niet gedaan? Hoe moeten we dat zien? Eigenlijk is dit een heel actueel woord ook in de discussie rondom de schuld die we hebben of zouden hebben aan het Joodse volk. Dragen wij de verantwoordelijkheid voor de daden van onze vaderen? Is dat bijbels? Dragen de vaderen verantwoordelijkheid voor de zonde van hun nageslacht? Nou, in zekere zin zou je kunnen zeggen ja. Want als wij als ouders een wissel omzetten, dan doen we dat voor onszelf, maar dan doen we dat ook tegelijk voor onze kinderen. Dus wij zijn ook mede verantwoordelijk voor de kerk waar wij onze kinderen brengen, voor de plaats waar wij onze kinderen brengen. Wij hebben als ouders een hele grote verantwoordelijkheid in de beslissingen die wij nemen voor onze kinderen. En ik hoop, ouders, dat u daar ook van doordrongen bent. Want het zou zomaar kunnen zijn, als wij verkeerde keuzes maken, dat onze kinderen daar blij mee zijn. Dat was met koning Saul ook. De kinderen van koning Saul, die hadden een welgevallen aan het kwaad van hun vader. Zij gingen weer door in datzelfde spoor. En wat is dat verschrikkelijk. Soms dan denk je wel eens, hadden ouders nog eens gezien wat hun beslissingen in het nageslacht uitgewerkt hadden. Ik denk dat ze nog wel 3 keer achter hun oren gekrapt hadden, eer dat ze toen die beslissing genomen hadden. Laten wij niet letten op het moment van nu, maar laten we ook denken aan ons nageslacht. Laten we ook denken aan onze kinderen. Dragen wij verantwoordelijkheid voor het voorgeslacht? Voor wat onze vaders gedaan hebben? Ja, zeggen sommige mensen.
Want wat staat in het tweede gebod? De Heere zegt in het tweede gebod, gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten. Zie je wel, de Heere bezoekt de zonde van de vaderen in het derde en in het vierde lid van de familie. Dus kinderen worden gestraft om de zonde van hun ouders. Is dat zo? Staat dat er? Nee, dat staat niet in het tweede gebod. Er staat dergenen die mij haten. De Heere straft degenen die hem haten. En als ouders de Heere haten en de kinderen haten de Heere niet, dan zal de Heere die kinderen echt niet straffen om de zonde van hun ouders. De Heere straft de kinderen die in hetzelfde spoor gaan als hun ouders. De Heere straft de kinderen die de zonden doen als hun ouders. De Heere straft kinderen wel met hun ouders, maar de Heere straft kinderen niet om hun ouders. Ik zou haar zeggen, gelukkig niet. Gelukkig niet. Er zijn hele mooie voorbeelden in de Bijbel van goddeloze ouders die toch godvrezende kinderen hadden. Zal ik twee voorbeelden geven? Ik denk aan Jerobeam. Jerobeam was een vreselijk mens. Als de Heere de zonde van Jerobeam had toegerekend aan zijn zoontje, dan was er voor zijn zoontje geen behoud. Maar er werd iets goeds in dat kind gevonden voor de Heere. De zonde van Jerobeam waren niet de zonde van zijn zoon. En ik denk aan Korach. Korach was een verschrikkelijk hoogmoedig mens. Hij zei, ik kan ook wel priester zijn, zo'n wierookvat vasthouden, dat kan ik ook wel. Daar hebben wij Aaron niet voor nodig. En we weten wat er met Korach, Datan en Abiram is gebeurd. Ze zijn levend ter helle gevaren. Datan met zijn familie, Abiram met zijn familie, maar niet de kinderen van Korach. En waarom niet de kinderen van Korach? Omdat ze hun vader niet steunden. Zij gingen niet mee in de zonde van hun vader. De kinderen van Korach, maar weet je, waar ken je die naam van, jongens en meisjes? Uit de psalmen, een psalm, een lied onder de kinderen van Korach. Ja, die kinderen van Korach, die hoorden bij de tempeldienst, die hoorden bij de tempelzangers. En er zijn vele godvrezende kinderen onder de kinderen van Korach geweest. Kinderen worden niet gestraft om de zonde van hun ouders. En ouders, als zij er zelf niet de oorzaak van zijn, worden niet gestraft om de zonde van hun kinderen. En waarom werd dit spreekwoord nou gebruikt? Nou, dit spreekwoord werd gebruikt om zich eigenlijk te kunnen verschuilen. Wij dragen de last van het voorgeslacht. We gaan naar onze tweede gedachte, waarom dit spreekwoord verboden werd. De Heere zegt, zo waarachtig als ik leef, zo het ulieden meer gebeuren zal dit spreekwoord te gebruiken. De Heere doet er een eed op. De Heere zegt, dit spreekwoord mag niet meer gebruikt worden in het hele land van Israël. Dit spreekwoord is verboden. Dit spreekwoord ontkent de persoonlijke verantwoordelijkheid. En wat dit hoofdstuk leert, dat is dat iedereen persoonlijk verantwoordelijk is. Men maakt God eigenlijk tot een leugenaar. Men stelt hem voor de rechtbank van het menselijk geweten. Men zegt, de weg des Heren is niet recht. Men zegt, de Heer is onrechtvaardig. De Heren doet het verkeerd. Het 25e vers. Nog zegt gij, de weg des Heren is niet recht. Waarop de Heren antwoordt, is mijn weg niet recht? Wilt u volhouden dat ik onrechtvaardig ben? Dat ik de zonde van het voorgeslacht op u gelegd heb? Nee, Weet u wat het refijn is in dit hoofdstuk? De ziel die zondigt zal sterven. De ziel die zondigt zal sterven. Ieder mens is persoonlijk verantwoordelijk. En die persoonlijke verantwoordelijkheid, die moet wegen in ons leven. En gemeente, dat gebeurt veel te weinig. Vaak dan denken wij, als wij een begenadigd voorgeslacht hebben, dat wij een streepje voor hebben bij de Heere. Maar nee, we hebben geen streepje voor. Wij dragen een persoonlijke verantwoordelijkheid. En misschien als u een voorgeslacht hebt dat het niet zo nauw genomen heeft met de dienst des Heeren, dan denkt u, nou ja, voor mij zal het wel niet kunnen, want ik kom niet uit zo'n beste familie. Nee. Nee, zo mag u niet denken. Wij hebben een persoonlijke verantwoordelijkheid. En dat gaat Ezechiël in dit hoofdstuk ook uitwerken. Kijk maar, in vers 5 tot en met 9 spreekt hij van een godvrezende vader. En hij noemt wat voorbeelden waarin die godsvrezen van die vader blijkt. En dan zegt Ezechiël van die godvrezende vader, hij is een rechtvaardige. Hij zal gewisselijk leven. In de vruchten komt openbaar dat dit een godvrezende vader is. En dan in de versen 10 tot en met 13 gaat hij spreken over die zoon van die godvrezende vader. En we hebben het horen lezen, wat doet die goddeloze zoon? Nou, die goddeloze zoon, die is in alles anders dan zijn vader. In de vruchten komt openbaar dat hij goddeloos is. En dan vraagt de profeet, zal hij leven? Zal hij leven? Iemand, hoewel hij een godvrezende vader gehad heeft, maar die zo zondig leeft, zal hij leven? Nee, zegt de profeet, hij zal niet leven. Zijn bloed zal op hem zijn. Genade is geen erfgoed. Je kunt het niet doen met de genade van je voorgeslacht. En die goddeloze zoon, kijk maar in de versen 14 tot en met 17, die heeft weer een godvrezende zoon. Dus dat is een kleinzoon, zou je kunnen zeggen, van die godvrezende vader. En zal nou die godvrezende kleinzoon, zal hij sterven om de goddeloosheid van zijn vader? Nee, hij zal niet sterven om de goddeloosheid van zijn vader. Hij zal gewisselijk leven. Dus wat wil de Heer ons leren in dit hoofdstuk? Hij wil leren, de vloek is geen erfgoed. Wij zijn geen slachtoffer van ons voorgeslacht. Dat moet u niet denken. De zonde van onze vaderen wordt ons niet toegerekend als wij in die zonde niet doorgaan. Ja, één zonde wordt ons toegerekend. En dat is de zonde van Adam. Die is ons aller verbondshoofd. Hij is niet alleen onze vader, maar hij is ons verbondshoofd. Die zonde wordt ons toegerekend. Die zonde zal verzoend moeten worden. En daarin hebben wij een persoonlijke verantwoordelijkheid, hoe we met het woord van de Heere omgaan, hoe wij verkeren onder de bediening van het genadeverbond. Hoort gij huis van Israël, zegt de Heere in het 25e vers, is mijn weg niet recht? Uw weg is niet recht. Je moet de schuld bij jezelf zoeken en je moet de schuld niet bij je voorgeslacht zoeken. Dat doen we misschien maar al te veel. Wij moeten zelf schuldenaar worden voor God. En het tweede is, genade is geen erfgoed. Die goddeloze zoon, hoewel hij een godvrezende vader had, hij moest vanwege zijn zonde sterven. Ja, genade kun je erven, maar niet van je ouders. Genade kun je erven, maar niet van je opa. Genade kun je erven van Christus alleen. En in welke weg erft iemand die genade die de Heer Jezus Christus verdiend heeft? in de weg van verootmoediging. In de weg waarin ik zelf zondaar word voor God. En wat is dat nodig? We kunnen 1000 keer schuldbelijdenis doen over welke zonde dan ook. Maar zolang als ik zelf geen zondaar word voor God, gemeente, dan zal ik niet delen in de genade van de Heere Jezus Christus. En weet u wat de Heere zijn kinderen nou leert? Om als een schuldige te vallen in de handen van de middelaar, de Heere Jezus Christus. Zijn tanden zijn stroef geworden. Wanneer? Toen hij van de onrijpe druiven at. Wanneer? Toen hij daar hing aan het vloekhout op Golgotha. En toen hij het uitgeroepen heeft: mij dorst. Toen is er een soldaat gekomen, die heeft een rietstok genomen en die heeft een spons gepakt en die heeft die spons in de zure wijn gedoopt en tegen zijn lippen aangeduwd. Hij heeft zure druiven moeten eten. Hij heeft die zure wijn moeten proeven. Waarom? Om genade te verwerven, zodat de tanden van Adams geslacht, die door de zonde van Adam stom zijn geworden, geheeld zouden kunnen worden. Gemeente, dat is nodig in ons leven, dat we daar deel aan krijgen. Dat is nodig in het leven van onze kinderen. En nu komt er een tijd dat dit spreekwoord verdwijnen zal. Jeremia die hoort het. En Ezechiël in ballingschap hoort het ook nog. En de Heere zegt: ik wil dat spreekwoord niet meer horen. Want er is sprake van een persoonlijke verantwoordelijkheid. En dan staat er zo'n rijke troost in Jeremia 31 vers 29 en 30. Onze derde gedachte. Want dan zegt de profeet: in die dagen zullen zij niet meer zeggen. Dus hier staat niet: het wordt hen verboden. Maar ze zullen niet meer zeggen: de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en der kinderen tanden zijn stom geworden. Maar een iegelijk zal in zijn ongerechtigheid sterven. En ieder mens die onrijpe druiven eet, zijn tanden zullen stom worden. In die dagen zullen ze dat niet meer zeggen. En welke dagen bedoelt Jeremia dan? Dat zijn de dagen van het nieuwe verbond. Dat zijn de dagen van het Nieuwe Testament. In Jeremia 31 gaat het over een nieuw verbond. Trouwens, in Ezechiël 18 gaat het ook over een nieuw verbond. Het gaat over het schrijven van de wet door de Heere in de harten van mensenkinderen. Wat was het oude verbond? Nou, het oude verbond, dat was geen ander verbond hoor, maar het oude verbond is precies hetzelfde verbond. Want er zijn maar 2 verbonden, het werkverbond en het genadeverbond. En hier wordt bedoeld het genadeverbond, zoals de Heere dat op de Horeb met het volk van Israël heeft opgericht. En toen heeft dat volk 2 stenen tafelen gekregen waarin de wet van de Heere staat. En toen heeft het volk ook de ceremoniële wetten gekregen. En die ceremoniële wetten die waren vol met voorbeelden wat de Heere Jezus Christus zou doen. Maar het was het oude verbond, of wij zouden zeggen, het was de oude bedeling. Want de Heere Jezus Christus was nog niet gekomen. En in de nieuwe bedeling, dan zijn de ceremonieën niet meer nodig. In de nieuwe bedeling, dan is de Heere Jezus wel gekomen. En wat zou de Heere Jezus nu doen? Wel, hij zou zijn wet door de Heilige Geest inschrijven in de harten van mensen. Denk maar aan de Pinksterdag, 3000 mensen. Dat was het nieuwe verbond. De Heere brengt zijn hart, zijn wet in de harten van mensen. Ik zal hun een nieuw hart geven. Daar heeft Ezechiël al van geprofeteerd. En te dien dagen, dan zullen zij niet meer zeggen: de vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn stom geworden. In die dagen, dan zullen zij niet meer druk zijn met de zonde van hun vaderen. Maar in die dagen, zegt de profeet Jeremia, dan zullen ze druk zijn met hun eigen zonde. In die dagen, dan zal de Heere zijn wet in hun hart schrijven, want de Heere laat zijn wet niet los. Maar die wet zal ook onder het nieuwe verbond een kenbron zijn van ellende en een tuchtmeester tot Christus. Die wet die zal hen verootmoedigen. Zie ze op de Pinksterdag. 3000 mensen in schuldbesef getroffen en verslagen. Die mensen die hadden het niet over de zonde van hun voorgeslacht. Die zeiden niet, onze vaders zijn zoveel tekortgeschoten, maar ze hadden het over hun eigen zonde. Wat moeten we doen om zalig te worden? En als we op dat plekje terecht mogen komen, gemeente, dan is er plaats voor genade. De genade van het genadeverbond. Dan is er plaats voor verzoening. Wanneer de persoonlijke verantwoordelijkheid doorleefd gaat worden, dan is er plaats voor het bloed van de Heere Jezus Christus. En zo zegt de profeet Jeremia, zal ik hen tot een God zijn en zullen ze mij tot een volk zijn. Het nieuwe verbond, dat zijn de dagen van Christus. Het nieuwe verbond, dat zijn de dagen van het kruis. Het nieuwe verbond, dat is de tijd waarin Emmanuel komen zal. Om die twee ongelijke partijen, God en de mens, bijeen te brengen. Het nieuwe verbond, dat is de tijd van de persoonlijke verzoening door voldoening. En de vraag is, gemeente, is dat spreekwoord nou al verdwenen in ons leven? Waar zijn we druk mee? Waar hebben we last van? Hoe zoeken wij ons te verdedigen? Zoeken wij oorzaken in de zonde van het voorgeslacht? Of zijn we zelf schuldenaar voor God? Ik weet wel dat de dingen die onze voorvaderen gedaan hebben sporen na kunnen laten. En dat sommige mensen ook lijden werkelijk onder de keuzes die hun voorgeslacht gemaakt hebben. Maar een ieder zal zijn eigen pak dragen. En dat pak is zwaar. Als je dat pak onder ogen krijgt, ik denk aan David in Psalm 51. Hij zegt, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En wat ging het hart van David uit naar te dien dagen? Te dien dagen dat Christus komen zou. Te dien dagen dat hij het bloed der verzoening sprengen zou. En ging uw hart zo vanmiddag ook uit naar dit doopwater. Gemeente, je kunt het hebben over je vader en moeder die zoveel steken hebben laten vallen in de opvoeding, zal best waar wezen. Want het zijn natuurlijk ook onvolmaakte mensen. En we moeten niet denken dat wij de opvoeding goed doen, want wij zijn ook onvolmaakte mensen. En jongens en meisjes, als je fouten bij je vader en moeder wil vinden, kun je ze achter elkaar vinden. Maar je moet ze niet de schuld geven. Want als je fouten bij jezelf wil vinden, kun je ze ook achter elkaar vinden. En dat is wat de Heere wil, dat ik als vader, dat ik als moeder persoonlijk in de schuld kom voor al mijn tekorten, voor al mijn erge nog zonden. En dat wij als kinderen persoonlijk in de schuld komen voor al onze zonden. Zoals David ook de zonde van zijn kinderjaren terugkreeg, sla de zonde nimmer ga. Die mijn jonkheid heeft bedreven, denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. En ik weet zeker, gemeente, als we zo onder deze doopdienst mogen zitten, als we zo naar het doopwater mogen kijken, dan ligt er een onuitsprekelijke troost in. Dan is er nog doen aan, want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Dan kan het nog voor een vader die van de opvoeding niks terechtgebracht heeft. Dan kan het toch voor een moeder die moet zeggen, als ik mijn kinderen zie, dan moet ik zeggen, ik heb het helemaal verkeerd gedaan. Dan kan het nog voor kinderen die zeggen, ik wou dat ik mijn jeugd over kon doen, want ik heb het zo verkeerd gedaan. Die persoonlijke verantwoordelijkheid, als we die mogen leren dragen, dan kan de Heer ook persoonlijke verzoening geven. En dat is nodig. Want wat heb ik eraan als de Heer de zonde van mijn ouders vergeeft en niet mijn zonde? Ik heb persoonlijke verzoening nodig. En in dat bloed van de Heer Jezus, wat we vanmiddag hebben zien druppen in het doopwater, daar ligt zo'n ruimte. Ruimte voor mensen die alles verzondigd hebben. Al had ge al de zonde. Dat is ook een gezegde, een oud gezegde. Al had ge al de zonde van Adams nakroost saamgebonden, dan is er nog verzoening. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonde. Amen. Heere, u gaf ons deze lessen van het oude verbond en van het nieuwe verbond te mogen overdenken. En dat neemt weg al onze voorwenselen, dat neemt weg al ons wegschuilen, want daar komen we er niet mee. Maar dat laat ook zien een ruimte, een ontzettende ruimte voor verloren mensen, kinderen, zelfs al hebben we goddeloze ouders. Of al zijn wij goddeloos, dan kan het nog voor onze kinderen. Heere, zou u willen geven dat deze boodschap ons op de knieën mag brengen. Te dien dagen mag dat ook in ons leven aanbreken. Dat de kracht van de verzoenende arbeid van Christus persoonlijk mag worden toegepast. Wij mogen nog leven onder die dagen van het nieuwe verbond, maar ook deze bedeling zal een einde nemen. En wat zal het zijn als deze bedeling ons geen genade bracht? Dan zal het te laat zijn. En wat zal het groot zijn als deze bedeling ons aan de voeten van de middelaar gebracht heeft en er straks een nieuwe bedeling mag komen, waarin geen zonde meer is, maar waarin God zal zijn alles en in alle. Heere, heb dank voor deze ogenblikken. Gedenk ons ook in het verdere. Een bijzondere week ligt voor ons. Als u het geeft, dan hopen we 4 keer de deuren te openen op de dankdag. En Heere, zou u willen geven dat het zijn doorgang mag vinden. We zijn in alles van u afhankelijk, verdiend hebben we het ook niets, maar u bent het zo waard dat de gemeente dankdag gaat houden. En geef ons dan alle 1 keer de gelegenheid om op dankdag naar de kerk te komen en ons te verootmoedigen voor uw aangezicht. Dat vragen we om Jezus' wil. Amen.